Hartelijk welkom vanavond. Als u meeluistert in uw woning, bij de kerktelefoon of bij de livestream. In deze coronatijd, waarin we hebben gelezen in de krant inmiddels dat de verschillende maatregelen wat worden versoepeld. En dat we straks per 1 juli met wat meer mensen naar de kerk mogen. Ik hoop ook dat u allemaal uitziet om weer samen naar de kerk te mogen gaan. En hier gewoon weer met 1,5 meter tussenruimte uw plaats in te mogen nemen. We hebben hier zo'n 1150 tot 1200 plaatsen. Ik las in de krant dat we tussen de 20% en 25% van de plaatsen dan kunnen bezetten. En dat zou betekenen dat we zo'n 250 mensen per 1 juli in de kerk mogen toelaten. Ik hoop dat we binnenkort dan weer met zoveel mensen hier mogen zitten. Misschien luistert u vanuit de andere plaats mee. Ik hoop ook dat u dan het woord Gods mag horen. En dat u misschien nooit in een kerk komt. U bent hier altijd welkom. U kunt ook altijd mailen. U kunt ook altijd een vraag stellen. En het gaat er maar om dat u dat goede woord van God mag horen en dat de Heer dat woord wil gebruiken. Want dat is de kern van de Bijbelse boodschap, dat is een heilsboodschap in een hele ellendige wereld. En dit is de Bijbel, dat is een goede boodschap in een hele slechte wereld. Eigenlijk de beste boodschap die er is. En dan is het goed om daar elke week zomaar eens bij stil te staan. We gaan eerst samen zingen en dat doen we op Psalm 91. En daarvan het 5e vers. Ik steun op God mijn toeverlaat. Psalm 91 vers 5. We staan de laatste weken stil bij een profeet uit het Oude Testament en wel bij de profeet Joël. En we zijn toegekomen aan het 3e hoofdstuk uit zijn profetie. En we willen u voorlezen hoofdstuk 3 uit Joël en dan de eerste 12 versen. Er staat 11 op het bord, maar de eerste 12 versen. Ik lees u daar het volgende. Want zie, in die dagen, dat zijn de dagen waarin de Heilige Geest wordt uitgestort en waarin de leraar ter gerechtigheid komt, waar we de vorige keren bij stil hebben gestaan. Want zie, in die dagen, die toekomende dagen en te dien tijde, als ik de gevangenis van Juda en Jeruzalem zal wenden, dan zal ik alle heidenen vergaderen en zal hen afvoeren in het dal van Jozefat, en ik zal met hen aldaar rechten vanwege mijn volk en mijn erfdeel Israël, dat zij onder de heidenen hebben verstrooid en mijn land gedeeld, en hebben het lot over mijn volk geworpen en een knechtje gegeven om een hoer en een meisje verkocht om wijn, dat zij mochten drinken. En ook, wat hebt gij met mij te doen, gij Tyrus en Sidon en alle grenzen van Palestina? Zou gij mij een vergelding wedergeven? Maar zo gij mij wilt vergelden, lichtelijk, haastelijk zal ik uw vergelding op uw hoofd wederbrengen, omdat gij mijn zilver en mijn goud hebt weggenomen en hebt mijn beste kleinodiën in uw tempels gebracht. En gij hebt de kinderen van Juda en de kinderen van Jeruzalem verkocht aan de kinderen der Grieken, opdat gij hen ver van hun landpalen mocht brengen. Zie, ik zal hen opwekken uit de plaats waarheen gij hen hebt verkocht, en ik zal uw vergelding wederbrengen op uw hoofd, en ik zal uw zonen en uw dochters verkopen in de hand der kinderen van Juda, die hen verkopen zullen aan die van Scheba en aan een vergelegen volk, want de Heere heeft het gesproken. Roep dit uit onder de heidenen, heiligt een krijg, wek de helden op, laat naderen, laat optrekken alle krijgslieden. Slaat uw spaden tot zwaarden en uw sikkels tot spiezen. De zwakken zeggen, ik ben een held. Rot te hoop en kom aan, alle gij volken van rondom, en vergadert u. O Heere, doe uw helden derwaarts nederdalen. De heidenen zullen zich opmaken, optrekken naar het dal van Jozefat. Maar aldaar zal ik zitten om te richten alle heidenen van rondom. Tot zover. Geliefde luisteraars, gemeenteleden en anderen, jonge mensen ook. In deze plaats fijn dat u meeluistert. De Heere mocht het eens gebruiken tot ons eeuwig heil. We hebben al verschillende keren stilgestaan bij de profetie van Joël. We hebben gezien dat Joël waarschijnlijk heeft geprofeteerd zo ongeveer 600 jaar voor de geboorte van de Heer Jezus. Dat is dus nu 26 eeuwen geleden. En dat hij heeft geprofeteerd, en dat zie je in de eerste twee hoofdstukken, met als achtergrond een hele ingrijpende plaag, een grote ramp in het volksleven van Israël, een grote sprinkhanenplaag. We hebben ook gezien hoe in hoofdstuk 2 een leraar ter gerechtigheid wordt beloofd. En dat is de Heer Jezus, de Messias. We weten dat het oude volk van Israël leefde in het geloof van de komende Messias. Abraham is behouden geworden door het geloof in Christus. Jacob is behouden geworden door het geloof in Christus. En de Heer heeft oudtijds dat volk van hem vooral willen onderwijzen door middel van offers. Jacob heeft van kindsbeen af bij zijn vader Isaac al het offer gezien. En het offer wees altijd heen naar de komende Christus en naar zijn priesterlijk werk. Dus waarschijnlijk was Jacob al op zeer jonge leeftijd daarmee bekend en heeft hij daarin geloofd. Esau niet. Maar iedere keer gaat het om die beloofde Christus. En daardoor zijn de gelovigen in het Oude Testament behouden geworden. Door het oprechte geloof in Jezus Christus, de komende Messias. In het Nieuwe Testament weten we dat de Heer Jezus gekomen is. Dat hij zijn grote borgwerk heeft volbracht. en dat hij is opgestaan uit de doden en het leven der heerlijkheid heeft ontvangen. In dat opzicht is het Nieuwe Testament altijd rijker dan het Oude Testament. Er staan dingen in het Oude Testament nog maar in beginsel, bijvoorbeeld het leven der heerlijkheid. Het wordt genoemd, maar het wordt in het Nieuwe Testament uitgewerkt. Jesaja heeft ook een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Maar we lezen bij Paulus in Romeinen 8 en we lezen bij Petrus in 2 Petrus 3. En we lezen in de Openbaring wat dat nu precies is. Als de Heer Jezus zegt, ik leef, het leven der heerlijkheid. En jullie discipelen, mijn kerk, zullen leven. Jullie ontvangen dat verheerlijkte leven. Het verheerlijkte leven dat begint als een ziel de hemel binnenkomt. Aan het leven gaat altijd strijd vooraf. Het ware christenleven is een strijdend leven. Het is niet altijd een makkelijk leven. Helaas, die verkeerde gedachte kom je wel eens tegen, dat het leven van een christen een fijn leven, een plezierig leven, een leven is wat ja, helemaal beantwoord aan onze natuurlijke wensen. Maar dan hebben we de Bijbel niet goed gelezen. Paulus zegt, ik sterf alle dagen. Het is een leven vol strijd, van worsteling. Aanvechting ook. Een leven wat niet altijd makkelijk is, maar wat gevuld is met moeite, met zorg. Dat heeft hij ook beloofd. Hij zegt ook, in de wereld zult gij verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. De heerlijkheid ligt in het leven hiernamaals. De voorgestelde volkomenheid, daar heeft Calvijn het vaak over. En dat is ook in bijna elk gebed wat hij uitsprak, zijn verlangen, zijn wens om tot die voorgestelde volkomenheid te geraken. Zo hebben we gezien, dus bij Joël 2, hoe de Heer die Messias belooft, die leraar ter gerechtigheid, de Heilige Geest uitstort. En in Joël 3, daar is er een iets andere achtergrond. Het is eigenlijk de achtergrond van de aanstaande ballingschap. We weten dat het volk van Juda in Babylonische ballingschap is gevoerd. En dat God Jeruzalem door Nebukadnezar heeft laten verwoesten. En ook zijn tempel, zijn huis, heeft laten verbranden. We weten ook dat omliggende volkeren er nogal blij over waren dat Nebukadnezar Jeruzalem verwoestte en de Joden meenam in Babylonische ballingschap of anders doodde. De profeet die ziet dat en die ziet dat komen. Hè, hoe die ballingschap, dat duurt dan op het moment dat hij leeft waarschijnlijk nog een jaar of 20. Maar hoe die ballingschap als het ware zal toeslaan en hoe de Judese mensen, de Joden, in ballingschap zullen worden gevoerd. En dan zullen te dien dagen, te dien tijd, in die toekomende tijd. Lezen we in vers 1, zal God de gevangenis, dus de ballingschap van Juda in Jeruzalem, wenden, afwenden. He, dus de Heer die geeft een terugkeer uit die Babylonische ballingschap. Het tienstammenrijk, waar Samaria de hoofdstad van is, dat is niet teruggekeerd uit die ballingschap. Het tweestammenrijk wel. En Jeruzalem is na die ballingschap ook weer herbouwd. De muren zijn weer herbouwd. De tempel is ook herbouwd. Onder Jozua en Zerubabel. Dat kunnen we lezen bijvoorbeeld in de profetieën van Zacharia. Maar dan lezen we in vers 2 tot en met vers 8. Hoe de Heere nu over die heidense volkeren. Die omliggende volkeren die er wel blij om waren dat de Joden ineens door Nebukadnezar werden gestraft. En hoe de Heere nu gaat afrekenen met die omliggende vijanden. Want we lezen in vers 2 dat de Heere alle heidenen vergaderen zal en afvoeren in het dal van Jozua. Het dal van Jozua is een plaats van gericht. God gaat een gericht voltrekken, hè, zoals bij de rechtbank. En God roept die heidenen ter verantwoording. En men zal al daar rechten, recht spreken. Omdat ze het volk van God, zo lezen in vers 2, mijn erfdeel, dat onder de heiden hebben verstrooid. Die Babyloniërs hebben de Joden verstrooid over Babel en over alle andere steden. En mijn land gedeeld, verdeeld, verwoest ook. En die omliggende volkeren, die hebben het lot over een kind, een knechtje en een hoer, om een hoer en een meisje verkocht om wijn. Kinderen werden als slaven verkocht. Komen meer tegen in de babeslavernij, wat natuurlijk helemaal in strijd is met de schepping van een mens naar Gods beeld. En waarvan Paulus ook zegt in het Nieuwe Testament tegen slaven: als je vrij kunt komen, is dat beter. Dus de Bijbel biedt ons de middelen om de slavernij af te schaffen. Is ook afgeschaft, gelukkig, in onze westerse wereld. Maar dat is hier nog wel zo. En dat is een heel groot kwaad. En kinderen die als slaaf en slavin worden verkocht. En dan lezen we ook dat die heidenen, Tyrus en Sidon, zich daarover verheugen dat de Heer dat zal vergelden. Die heiden hebben ook het zilver en het goud weggenomen van de tempel bijvoorbeeld. De beste kleinodiën, de beste sieraden van hun tempel, die hebben ze meegenomen. Die hebben ze in hun eigen afgodstempels neergelegd. En de Heer die zegt dat hij dat zal bezoeken, dat hij dat zal bestraffen. En dan komt vervolgens vers 9 tot en met vers 12. Roep dit uit onder de heiden. En dan zegt onze kanttekenaar, en dat is misschien wel goed. De Heere die roept als waren die heidense volkeren, Babel en de Filistijnen, de Palestina's, de Filistijnen en de Moabieten en de Ammonieten. Roep dit uit onder de heidenen, heilig ten krijgen. Wek de helden op en laat naderen, laat optrekken alle krijgslieden. Slaat uw spaden tot zwaarden. Dus je scheppen maakt er zwaard van. En kom aan om mijn volk te doden, om mijn volk te gevangen te nemen enzovoorts. En dat kan tekenen als waar dit spreekt God bespottende wijze tot alle vijanden van zijn kerk. Alsof hij zei: doe vrij al wat gij kunt, breng al uw macht bijeen, gedraagt u als helden, gij zult ermee de varen als volgt. De Heer bedoelt: u probeert mijn volk te doden. U probeert, en daar is Satan natuurlijk mee bezig, om dat 10-2 stammenrijk tot de grond toe te verdelgen en ook die mensen te doden. Want in dat rijk was de drager van de belofte. De messiaanse belofte. Farao heeft geprobeerd om de Joden uit te roeien. In de tijd van Abraham werd geprobeerd om hem te doden door de farao van Egypte. En keer op keer zie je dat men probeert om dat volk, of althans de dragers van de belofte, te doden. Daar staat dan voortdurend mee weer. En dan roept de Heer zo spottende wijze uit tegen die heidenen: probeer het maar eens. Kom aan, met je zwaarden, met je stok. Probeer dat volk maar te verdelgen. Probeer nu mijn volk, waaruit eenmaal de Messias zal komen, probeer ze maar van de aarde te verdelgen. Spottenderwijze, zegt onze kanttekenaar. En maak van je schep maar een zwaard. En bouw je sikkel maar om tot een spies. En zeg maar, wij zijn helden omdat wij dat volk der Joden, die drager van de belofte, zullen doden, zullen uitroeien. Rot de hoop en kom aan, alle gij volken rondom en vergadert u. Probeer het eens. De heiden, vers 12, zullen zich opmaken en optrekken naar het dal van dood. En al daar zal ik zitten om te richten. En dan volgt het Heer, ik neem het voor mijn volk op hoor. Denk erom. Die belofte die wordt vervuld. Straks in Bethlehem wordt de Messias geboren. En de zaligheid is uit de Joden, zegt de Heer Jezus. Tegen de Samaritaanse vrouw, Johannes 4. En dan te midden van dat, die spot die God als het ware tegen die heiden zet, die aankomen. U ziet het voor u, hè? Farao, de Babyloniërs, de Perzen, de Meden en iedere keer weer die Satan die bezig om dat volk der Joden te vernietigen. Dan zegt de profeet in vers 11: o Heere, doe uw helden derwaarts nederdalen. Wat staat daar? Dat is een gebed, een profetisch gebed om bijstand. En dan gaan we eerst eens naar wat de inhoud is van dat gebed. O Heere, doe u helden. Wat we met helden bedoelt. We lezen heel vaak in de Bijbel, Heere der Heerscharen. Heere van de hemelse legermachten. En we lezen ook heel vaak in de Bijbel over de engelen. We lezen bijvoorbeeld in Genesis 3 al dat er een gerub voor de boom des levens werd geplaatst. En we lezen verderop in de Bijbel bijvoorbeeld bij de geboorte van Simson dat er ook de Heer Jezus zelf in de gestalte van een engel werd gezien. We lezen het bij Abraham als er drie mannen bij hem komen om hem een boodschap te brengen over de verdelging van Sodom en Gomorra. Eén is de Heer zelf en die andere twee zijn engelen die gaan Lot ook bevrijden uit Sodom. We lezen bij de uittocht uit Egypte over een engel die door Egypte gaat en in één nacht alle eerstgeborenen doodt. En we kunnen ook noemen de tijd van de Assyrische veroveraar Sanherib, dat er op één nacht door één engel 185.000 Assyrische soldaten werden gedood. Dus heel de Bijbel vinden we voortdurend die onderstreping van de engelen, de helden. En we lezen in Psalm 103 vers 20, de engelen dat die krachtige helden zijn. Helden, engelen. Dus de profeet dan hier Joël ziet hoe in de toekomst dat volk van Israël in ballingschap zal worden gehoord. Hoe de heidense volken erom zich daarover zullen vermaken. Hoe de Satan zal proberen om dat hele volk uit te roeien of te laten assimileren. In op te gaan in de omliggende volkeren. Zodat die belofte Gods niet wordt vervuld. Dan roept hij, o Heere, doe uw helden derwaarts nederdalen. Stuur uw engelen. Want dat zijn eigenlijk engelen. In Hebreeën 1 vers 14 staat gedienstige geesten. Die tot dienst uitgezonden worden van degene die de zaligheid beërven zullen. En ook in het boek Daniël komen we de engelen tegen. Ja, zelfs in het slot van de Bijbel, Openbaring 22. Daar wordt Johannes aangeraakt door een engel. Overal komen we die engelen, die gedienstige geesten tegen. En de profeet die bidt hier. Of die engelen, als het ware dat volk mogen beschermen. Of zij gereed mogen zijn om de Heere om te waken over Gods volk en over de vervulling van de belofte. O Heere, doe uw helden derwaarts nederdalen. Laat die macht van de engelen, laat uw almacht openbaar komen in deze wereld. En dan niet in algemene zin, maar heel bijzonder in de gestalte van de engelenmacht. Gemeente, dat vinden we in de Bijbel heel veel. De aanwezigheid van engelen, de hulp van de engelen. En we moeten over de engelen niet in onze tijd hele kleine en hele geringe gedachten hebben. Hun aantal is enorm. Er zijn miljoenen engelen. Hun ordeningen, cherubijnen, serafijnen. De aartsengelen, de zeven aartsengelen waarvan we de twee bij name kennen, Gabriël en Michaël. En deze enorme geesten die zijn bijvoorbeeld gezonden naar de aarde rondom de heilsfeiten. Bij de geboorte van de Heer Jezus lees ik over Gabriël. Bij het lijden van de Heer Jezus lezen we in de Hof van Gethsemane dat er een engel kwam om hem te versterken. Bij de opstanding van de Heer Jezus lezen we over de engelen die de boodschap brengen dat de Heer is opgestaan. En ook in de brieven van de apostelen komen we de engelen weer tegen.
Dat zijn machtige geest. Die er toen waren in de tijd van de Bijbel. De Bijbel is ongeveer 19 eeuwen, 20 eeuwen geleden afgesloten. Die er ook vandaag nog zijn. Ja, maar zegt iemand, dat zie ik nou nooit. Nee, dat is ook de essentie. Een engel is een geest. Dit boek is materie. Dat kun je zien. Mijn lichaam is een lichaam van cellen, dat kun je zien. Een boom kun je zien, een dier kun je zien. Die hebben een lichaam, een gestalte. Een engel. Dat kun je niet zien. Is er wel. Je ziet hem niet. Dat was ook zo in de tijd van Elisa. De geschiedenis bij Dothan, die we vinden in 2 Koningen 6. Dan zegt die jongen heel bang. Allemaal Syriërs. Oh, zoveel. Bij ons zijn er meer dan bij hen. Want Elisa wist door het geloof. Die hele berg rondom Dothan was belegerd met vuur, engelen op vurige paarden. En dan bidt Elisa of die jongen dat eens mag zien. Hoe God over Elisa waakt. Die engelen zijn er ook vandaag nog. En die engelen die gaan uit om te zorgen dat de Satan Gods belofte en de vervulling daarvan niet kan verhinderen. En dat vanaf Adam en Eva die moederbelofte tot vervulling komt. Daar heeft God de dienst van de engelen voor gebruikt. De engelen die gestreden hebben. We kunnen dat lezen in bijvoorbeeld het boek Daniel. Michaël heeft gestreden met de boze engelen. Een enorme strijd gaan in het Rijk der Geest. Maar ook die engelen die waken en die dienen. De kinderen Gods en die ervoor zorgen dat die belofte Gods wordt vervuld. Joël weet dat. En daarom doet hij een beroep op de God des verbonds. Doe uw helden derwaarts nederdalen. Heere, mag die macht van de engelen. Zoals die openbaar kwam bijvoorbeeld bij de uittocht uit Egypte. Mag die zichtbaar, tastbaar, zichtbaar worden. Merkbaar. De heiden zullen zien. Dat volk van Israël is een geheim. We kunnen dat volk niet vernietigen en verdelgen. Keer op keer door alle oordelen heen. Zal die belofte worden vervuld totdat tenslotte de Heer Jezus in Bethlehem werd geboren. O Heere, doe uw helden derwaarts nederdalen. Ook vandaag hebben we die bescherming van de engelen nodig. Het is een beetje weggedraaid uit ons denken, uit ons beleven. En ik weet wel, we moeten de engelen niet aanbidden. Daar heeft de engel tegenover Johannes de discipel over gewaarschuwd: aanbid God. We hebben de engelen wel nodig, ook in de coronatijd. Er is een engel uitstuurd. Zodat we bewaard worden. Er is een engel uitstuurd zodat zijn kerk in stand blijft. En dat we met de profeet bidden. O Heere, doe uw helden derwaarts nederdalen. Het rijk van de Satan wordt afgebroken. En dat die heerlijke engelenmacht door God wordt ingezet. In deze wereld. In gezinnen. In kerken. Om de verschrikkelijke slagen van de Satan en zijn verschrikkelijke woeden als het ware te voorkomen en te vernietigen. We hebben een strijd tegen de geestelijke boosheden in de lucht. En God de engelen gezonden. En hier is een, de profeet roept: O Heere, doe uw engelen derwaarts nederdalen. En stuur ze als het ware naar de aarde. Dat we het merken dat die engelen ingrijpen. En dat er dingen gebeuren die we niet begrijpen en toch gebeuren. Omdat God zijn engelen stuurt. En dat die engelen werkzaam zijn. ook vandaag, die enorme realiteit. Wij zijn van die mensen die denken driedimensionaal. Een lengte, een breedte, een hoogte. Wij zijn mensen die denken in bepaalde vormen en we moeten het zien en we moeten het vasthouden. God is meerdimensionaal. Het kan wel zijn dat die engelen hier op dit ogenblik meeluisteren. En Paulus zegt in een van zijn brieven: waarom dragen de vrouwen in de gemeente een hoofddeksel? Wel om der engelen wil. Waarom? Wat hebben de engelen daar nou toch mee te maken? De engelen die kijken in de gemeente of alles toegaat zoals God dat in de Bijbel heeft bekendgemaakt. En de engelen zijn blij als mensen gehoorzaam zijn aan God. En de engelen worden bedroefd als dat niet zo is. Die engelen die geven voortdurend signalen af in de hemel. Wat ze waarnemen op de aarde. Zo wordt die profeet gebeden of de Heere zijn dienaren wil zenden. O Heere, doe uw engelen, doe uw helden derwaarts nederdalen. Wat is de grond voor zijn gebed? Waarom heeft die profeet dat nou gebeden? Bidt hij eigenlijk tot engelen? Hij bidt niet tot engelen. Je moet natuurlijk niet bij de knecht zijn. Je moet bij de Heer zijn. En wie is dan de Heer van de engelen? Ja, de Heer der Heerscharen, de El Shaddai, de Elohim, de Heer. O Heer. Dat is die heerlijke naam van God in het Oude Testament. De ik zal zijn die ik zijn zal. Dat is de genadige naam. Daarin openbaart God zijn het gerommel van zijn ingewand. Daarin openbaart de Heer zijn onwankelbare trouw. Hij is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij is de God die zijn volk uit Egypte uitvoerde. Want dat zegt hij nadrukkelijk tegen Mozes in de braambos, Exodus 3. Ik zal zijn die ik zijn zal. Dat is die God. In de volheid des tijds zijn zoon zond naar deze wereld. Opdat er ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. O Heer. Dat is de grond voor die beden. Dat is Gods welbaar. Zijn verlangen, zijn begeerte. Om in deze wereld een gemeente te vergaderen, om de Messias te zenden, zodat hij zal komen. Het is ook zijn zoon die is gekomen. En ook de Heer Jezus draagt de naam Heer, want hij is voluit net als de Vader God. En ook de Heilige Geest, het is de drie enige God. Die stuurt de engelen uit. Die waakt over zijn kerk. En die zorgt voor zijn kudde. O Heere, wat zijn we gelukkig als we die God hebben leren kennen. Dan is er een welkom bij die God, ook vandaag nog. Dan zorgt die God voor alles. En dan staat er een groot leger engelen gereed om voor die kerk Gods te zorgen. We leven in de coronatijd. De overheid zet allerlei bepalingen uit waar we ons van harte aan onderwerpen, mits niet in strijd met Gods woord. Die bepalingen zijn nuttig om verdere verspreiding van het gevaarlijke virus te voorkomen. Dat hebben we net gezongen op Psalm 91. Wat die engelen nu doen, en het bijzonder voor Gods kinderen. En dan mogen we rusten in God. Nog één gedachte. De duivel zei tegen de Heer Jezus in de tweede verzoeking: spring maar van de tempel.
Want er staat in Psalm 91 dat God de Heere zijn engelen zal bevelen en ze zullen u dragen.
Nou, dat had hij toch gewoon kunnen doen? Had hij gewoon tot meerdere eer de glorie van zijn vader daar op dat tempelplein kunnen springen en opgevangen door de heilige engelen? Wat zou dat tot eer zijn van God en wat zou dat tot eer zijn van Christus? En wat was dat een list van Satan? En de Heer Jezus zegt: gij zult de Heer uw God niet verzoeken. Mag dat heel concreet toepassen. Ook in de coronatijd. De Heer wil zijn volk beschermen en bewaren. Maar als we slordig leven. Als we ons niks van bijvoorbeeld een goede hygiëne aantrekken. Moeten we ook niet denken dat God ons wil beschermen. We zullen de Heer onze God niet verzoeken. De coronatijd is ook een tijd waarin God iets wil zeggen tegen de mensenkinderen. Ook tegen zijn kerk op aarde. Wat precies, dat is nog wel moeilijk. Moeten we maar niet te gauw en te snel allerlei dingen beweren. Maar als wij in gehoorzaamheid aan het woord leven, dan mogen we ook die God aanroepen. O Heere, doe uw helden derwaarts nederdalen. Het zal dan de dag groot zijn. Als God die engelen uitzendt. Het grote visnet van het evangelie wordt opgehaald uit deze wereld. En de engelen zullen gaan uitzoeken. Goede vissen en kwade vissen. O Heere, doe uw helden derwaarts nederdalen. Dan zullen de engelen. En Bunyan zegt dat op een voortreffelijke manier in het slot van de kustreis. Dan zullen de engelen de zielen van Gods kinderen welkom heten. En ze indagen in de eeuwige heerlijkheid. Het zal dat heerlijk zijn. Om eenmaal in die volle zaligheid te komen. God zal zijn, alles en in allen. Dan zullen de engelen en alle uitverkorenen God voor eeuwig groot maken, omdat Hij het heeft gedaan. O Heere, doe uw helden derwaarts nederdalen. Amen. Wij gaan tenslotte nog zingen uit Psalm 103. Het gaat ook over de engelen en de laatste twee versen. De Heer heeft zich als de allergrootste koning. En het 11e vers, loof, loof de Heer, gij zijn legerscharen en wat daar verder volgt.
dank voor het luisteren en van harte God zegen. De kinderen ook allemaal wel trusten. Volgende week hopen we weer opnieuw een meditatie uit te spreken en dan over het slot van Joël 3. Mocht u vragen hebben of opmerkingen, dan kunt u die appen of mailen. En dan proberen we daar kennis van te nemen en zo nodig een antwoord te geven. Allemaal wel trusten en het nodige ook verder toegewenst.